Martin de Jong. Ik ben vandaag de diaken van dienst. Over u de liturgie voorlezen. We beginnen met gezang 285, vers 1 en 2. Na votum en groet, psalm 19, vers 3 en 4. Na het gebed is de schriftlezing van 1 Petrus 1, 20, 2, vers 10. We zingen psalm 34, vers 4 en 5. Na de verkondiging zingen we gezang 78, vers 1 en 4. En we sluiten af met het gezongen geloofsbelijdenis, het eigen bundel, 9. Ik herhaal het nog een keer. We zingen gezang 285, versen 1 en 2. Psalm 19, vers 3 en 4. De schriftlezing is uit 1 Petrus 1, vers 22 tot 2, vers 10. We zingen psalm 34, vers 4 en 5. Gezang 78, vers 1 en 4. En de gezongen geloofsbelijdenis, het eigen bundel, lied 9. Een gezegende dienst gewenst.
Zusters, broeders, jongelui, hartelijk welkom in deze dienst. Deze dienst wordt geleid door dominee Timmerman uit Breukelen. Wij eten ook de gasten van harte welkom. We vinden het fijn dat u er bent en we hopen dat we een goede en gezegende tijd met elkaar zullen hebben. Verder begroeten we hen die deze dienst nu of later met ons meemaken. De organist vanmiddag is Asako Peten. Bij de voorbeden is vanochtend aandacht besteed aan de overheden in relatie tot de kredietcrisis en de gezondheidssituatie van Wil Waning, Henk Kroeze, Dieneke van Velen en Tim van Donburg-Scipio. De collecte is voor de diaconie. We gaan nu zingen gezang 285 vers 1 en 2. Na Fotum en Groet zingen we psalm 19 vers 3 en 4. En namens de kerkraad wens ik u een gezegende dienst.
Aan het begin van ons samen zijn beleiden we onze afhankelijkheid van de God van ons leven. Onze hulp is in de naam van de Heer die hemel en aarde heeft gemaakt, die trouw is en eeuwig leeft en die nooit loslaat het werk dat zijn hand begon. Amen. Gemeente van de Heer, er is genade voor u en vrede van God onze Vader door de Heer Jezus Christus. Amen.
Thank you.
Laten we samen bidden. Heere God, schepper van deze wereld, we prijzen u om het licht dat op deze heerlijke herfstdag valt. Dank u voor het zonlicht waarvan de prediker zegt dat het goed is, dat het je als mens weer moed geeft en energie. Maar meer nog prijzen we u om uw woord. We hebben gezongen, het is een licht. Het is een licht dat ons leven laat oplichten en in glans zet, omdat u daarin contact met ons zoekt. Omdat u daarin ons verzekert van uw liefde en uw goede bedoelingen met ons leven. We prijzen u om uw woord. We prijzen u omdat u tot ons wil spreken, ook in deze dienst. We bidden u, geef ons dat we in uw licht het licht zien. Dat u er zelf bij bent. Dat u zelf uw woord laat oplichten voor ons mensen, het begin van de 21ste eeuw. We bidden u voor uw gemeente wereldwijd. We bidden u, laat uw heerlijke plannen met deze wereld, de komst van uw koninkrijk, doorgaan. Laat uw vrede, uw shalom, werkelijkheid worden voor deze wereld. En gebruik ook ons. Zo bidden we u in de naam van onze Heer en Verlosser Jezus Christus. Amen. Ik wil u en jou voorlezen een gedeelte uit de eerste Petrusbrief. Petrus 1 vanaf vers 22 tot en met hoofdstuk 2 vers 10. Het gaat over het nieuwe leven. Het thema van deze middag is groeien in het nieuwe leven. Nu u gehoorzaam bent aan de waarheid, is uw hart gelouterd en kunt u oprecht van uw broeders en zusters houden. Heb elkaar dan ook onvoorwaardelijk lief, met een zuiver hart, als mensen die opnieuw zijn geboren, niet uit vergankelijk, maar uit onvergankelijk zaad, door Gods levende en altijd blijvende woord. De mens is als gras en zijn schoonheid als een bloem in het veld. Het gras verdort en de bloem valt af, maar het woord van de Heer blijft eeuwig bestaan. Dit woord is het evangelie dat u verkondigd is. Ontdoe u dus van alles wat slecht is, van alle bedrog en huichelarij, alle afgunst en kwaadsprekerij, en verlang als pasgeboren zuigelingen naar de zuivere melk van het woord, opdat u daardoor groeit en uw redding bereikt. U hebt toch ondervonden hoe goed de Heer is? Voeg u bij hem, bij de levende steen, die door de mensen werd afgekeurd, maar door God werd uitgekozen om zijn kostbaarheid. En laat u ook zelf als levende stenen gebruiken voor de bouw van een geestelijke tempel. Vorm een heilige priesterschap om geestelijke offers te brengen die God dankzij Jezus Christus welgevallig zijn. In de schrift staat immers: in Sion leg ik een hoeksteen die ik heb uitgekozen om zijn kostbaarheid. Wie daarop vertrouwt, komt niet bedrogen uit. Kostbaar is hij voor u, die erop vertrouwen. Voor wie er niet op vertrouwen, geldt echter: de steen die de bouwers afkeurden, is de hoeksteen geworden. En het is een steen waarover men struikelt, een rotsblok waaraan men zich stoot. Zij struikelen omdat ze Gods woord niet gehoorzamen, daartoe zijn ze bestemd. Maar u bent een uitverkoren geslacht, een koninkrijk van priesters, een heilige natie, een volk dat God zich verworven heeft om de grote daden te verkondigen van hem die u uit de duisternis heeft geroepen naar zijn wonderbaarlijke licht. Eens was u geen volk, nu bent u Gods volk. Eens viel Gods ontferming u niet ten deel, nu wordt zijn ontferming u geschonken. Tot zover het woord van onze Heer. In het gedeelte wat centraal staat, vers 1 tot en met 3 van hoofdstuk 2, komt een aanhaling voor uit Psalm 34. U heeft toch ondervonden, geproefd, hoe goed de Heer is. Laten we uit die psalm zingen: vers 4 en 5. Psalm 34, vers 4 en 5. Van de Heer, zusters en broeders. We leven in een dynamische cultuur. Dynamische cultuur. Ik hou niet van zulke grote typeringen met één woord. Maar ik geloof toch wel dat het zo is. Misschien merken we het niet eens. We zijn eraan gewend geraakt. Maar we leven in een dynamische tijd. Dingen ontwikkelen heel snel. En er gebeurt heel veel in een mensenleven. Ik denk dat het echt anders is dan zeg een eeuw geleden. Als ik het vergelijk met het leven van bijvoorbeeld mijn opa. Mijn opa's. In de tijd van mijn opa's was het heel gebruikelijk dat je levenslang bij één werkgever werkte. En mijn ene opa heeft hier zijn hele leven bij de Philips gewerkt. Een andere opa heeft ook twee banen gehad. En dat was dan ook wel een hele overgang. Tegenwoordig is het heel normaal dat je in je carrière meer dan eens van werkgever verandert. Als je werkgever dat niet voor jou beslist, dan is het toch eigenlijk wel, wordt het wel verwacht dat je op een gegeven moment je verder ontwikkelt. Het zij binnen één bedrijf of bij een ander bedrijf. Dat is de dynamiek van nu. Je wilt steeds verder, je wilt groeien. Ik zie het ook bij jongeren. Het duurt lang voordat je de definitieve opleiding hebt gevonden. Je switcht van opleiding een paar keer. Er zit ook een stuk dynamiek in. Dan kun je zeggen van, nou ja, die jongeren zijn zo wispelturig. Maar het werkt gewoon zo. Ik hoorde pas nog het verhaal van iemand die volgt een opleiding, pas begonnen en nu al kwam een docent huilend de klas in, want ze moest voor de derde keer dat jaar vertellen dat de opleiding op aanwijzing van de overheid de einddoelen voor haar vak had gewijzigd. Dus docenten kunnen het al nauwelijks meer bijbenen, de ontwikkelingen. Dan heb je het over het gebied van studie, van werk. Ook op andere gebieden zit er een enorme dynamiek in onze samenleving. Ik denk aan het gebied van relaties. In de tijd van mijn grootouders was het schokkend als er sprake was ergens van echtscheiding. En die schok is er nu nog steeds wel. Alleen het komt wel veel vaker voor. Op het gebied van relaties zit er veel meer dynamiek. Mensen zoeken langer. En mensen moeten daar soms ook het roer omgooien. We leven nu in een dynamische samenleving, terwijl de samenleving vroeger veel statischer was. En ik weet wel, als je zulke dingen tegenover elkaar zegt, kun je het altijd weer nuanceren. Maar ik geloof dat er echt wel zoiets gebeurd is. En wat moeten we daarmee? Het zou makkelijk zijn om een waardeoordeel uit te spreken. Nu is slechter, vroeger was alles goed, of juist andersom. Het is meer een constatering. We kunnen niet anders. We leven nu eenmaal in zo'n dynamische tijd. Zoals mensen vroeger waarschijnlijk ook niet anders konden dan in die tijd leven, op die manier. Maar waar ik naartoe wil is, het heeft een enorme impact voor hoe wij geloven, hoe wij als gelovigen in de samenleving staan, in de kerk staan. Ik denk, even heel algemeen gezegd, dat vroeger in een statische samenleving was geloven een staat, een genadestaat, die bereikte je, daar deed je belijdenis van. En als het zaak, houd vast wat gij hebt. Bewaar het pand. Blijf op het fundament. Bewaak de grenzen. Stand houden. Dat is geloof. Stand houden, behouden wat je hebt. En in de samenleving, hou vast wat je hebt in je eigen zuil. Hoe is dat nu, dat geloof? Ik geloof dat de mensen nu zoekend zijn naar de kerk komen, omdat ze daar nog iets van dat statische vinden. In het geloof, in de kerk, ja, daar vind je vormen die uit lang vervlogen tijden lijken te komen. En dat kan je houvast geven in een dynamische tijd. Daarom zijn er mensen, ook jongeren, op zoek naar kerken met rituelen. Daar proef je nog iets van dat oude, dat is een rustpunt. Maar anderen lopen daar gillend bij de kerk uit. We willen ook dynamiek in de kerk, want we kunnen ons toch niet afsluiten voor wat er in de samenleving gebeurt. De kerk moet bij zijn en dus, zo hoor je heel vaak, we moeten groeien. We moeten als gemeente groeien. Je hoort het over gemeentegroeiprojecten, gemeentegroeigroepen. En we hebben het ook allemaal tegenwoordig over geloofsgroei. Binnen onze eigen gemeente in Breukel hebben we het er wel eens over. Dan zijn er ook ouderen die zeggen, ik weet echt niet wat dat is. Daar hadden we het vroeger nooit over. Groeien? Ja, ik heb belijdenis gedaan. Dat zeg ik helemaal niet om die mensen in een hoek te zetten. Maar zo is dat gewoon. Daar zie je die omslag van het statische naar het dynamische. Groeien. Volgens mij heeft er zich dus echt een omslag voltrokken. Ik lees nog wel eens teksten uit de 16e eeuw, de tijd van de reformatie, over de kerk. En altijd dan kom je woorden tegen als stand houden, bewaren, vasthouden. Dat is de taal van toen. En als je nu dingen leest over de kerk, dan gaat het bijna altijd over groeien, ontwikkelen. Net zo met persoonlijk geloof. Groeien. Goed, dat is even om de achtergrond aan te geven van waaruit ik kijk naar de tekst voor vandaag. 1 Petrus 2, vers 1 tot en met 3. En dan vooral vers 2. Verlang als pasgeboren zuigelingen naar de zuivere melk van het woord. Over de vertalingen van kom ik straks nog terug. Maar verlang als pasgeboren zuigelingen naar de melk van het woord, opdat u daardoor groeit en uw redding bereikt. En daar komt het dus terug, groei. We moeten dus groeien. Maar hoe dan? En waarom dan? Met het eerste wil ik beginnen. Waarom zouden we moeten groeien in ons geloof? Ik denk het belangrijk om goed bij dit beeld te blijven. Door het beeld gebruikt van een pasgeboren baby. Waarom verlangen pasgeboren baby's naar melk? Waarom groeien die? Dat is een levensnoodzaak. Dat is niet zomaar een optie van ik kan ook nog groeien of zo. Nee, maar als ze niet groeien. Een tijdje terug hadden we in onze gemeente een kindje dat niet wilde eten en niet wilde groeien. En dan is het groot alarm bij de artsen, want dan is er dus echt iets mis. Groeien is voor baby's levensnoodzaak. Stel je voor, ook in de tijd van toen, we leven natuurlijk in een tijd met heel veel voorzieningen, met flesvoeding. Maar als dat er niet is, en dus ook niet iemand anders in de buurt om voeding te geven, dan is een kindje dat niet kan eten, niet wil eten, op den dode opgeschreven. Het beeld van de baby is niet gekozen uit lievigheid. Ach, wat lief zo'n babytje. Het is een beeld om aan te geven, we zijn kwetsbaar en we hebben die groei nodig. Tegelijkertijd geeft dit beeld aan, het gaat als het goed is vanzelf. Bij 99 van de 100 baby's, of misschien nog wel meer, gaat het vanzelf. Er is een sterke zuigreflex, de wil tot groei is er gewoon. Oké. Het is dus nodig en het gaat als het ware vanzelf. Het is instinctief, het verlangen naar groei. En over wie gaat dit? Wie zijn die baby's? Er zijn mensen die vermoeden dat hier een soort doopliturgie achter zit. Een soort vraag en antwoord spel voor de mensen die net gedoopt zijn of gedoopt gaan worden. En dan zou het dus gaan over de mensen die pas tot geloof zijn gekomen. Alleen we vinden daarvoor geen hints in de tekst. En waarschijnlijk moeten we dit gewoon lezen als een aansporing voor alle gelovigen. Zoals deze hele brief gericht is aan gelovigen in het algemeen in een aantal gemeentes in Azië. Daar hou ik het op. En dan is het dus een aansporing ook voor ons allemaal, voor gelovigen in het algemeen. Verlang naar groei. Baby zijn is dus een ideaal voor ons allemaal, zoals ook Jezus het heeft gezegd. Word, wees als een van de kinderen. Even tussendoor, dat is een ander gebruik van dit beeld dan je andere plaatsen in de Bijbel tegenkomt. In 1 Korinthe 3 en Hebreeën 5 wordt ook gezegd, een link gelegd tussen gelovigen en melk. Alleen dan is het negatief. Jullie zijn nog niet volwassen geworden. Jullie zijn nog in de melkfase en je bent nog niet toe aan vast voedsel. Dat is hetzelfde beeld, alleen dan wordt het anders gebruikt. De boodschap in 1 Petrus is niet verlang naar melk, zodat je snel toe bent aan je fruithapje en je broodje en volwassen bent. Het punt is niet verlang naar melk om volwassen te worden, maar verlang naar melk omdat je daardoor groeit tot redding. Niet tot volwassenheid, maar tot redding. Dat is het beeld dat Petrus in gedachten heeft. En waar staat het op? Want groeien doe je toch tot om groter te worden en volwassen te worden. Redding is volgens de Petrusbrief niet iets wat van onze kant komt, maar in 1 Petrus 1 vers 5 vers 4 en 5, er wacht u die door Gods kracht wordt beschermd omdat u gelooft in de hemel een onvergankelijke, ongerepte erfenis die nooit verwelkt. U ziet de redding tegemoet die aan het einde van de tijd zeker geopenbaard zal worden. Dus eigenlijk is het een heel gek beeld. Als gelovigen groeien we groeien ergens naartoe. En wat is dat dan? Dat is iets wat over ons geopenbaard wordt. Wat je dus in je eigen leven misschien helemaal niet ziet. Wat aan het einde pas duidelijk wordt, daar groei je nu al in het verborgen naartoe. Dus als gelovige blijf je een baby. Niet alleen de pas bekeerde, maar alle gelovigen. Je blijft baby, je blijft groeien. En aan het eind wordt je redding geopenbaard. Maar ondertussen was je daar al die tijd al naartoe aan het groeien. Ik denk dat deze boodschap van Petrus aankwam in de situatie van toen. Als je de brief leest, dan ontdek je dat de gelovigen aan wie hij schrijft, gelovigen zijn in een tijd van dreiging, van beproeving, van dreigende vervolging. En waar hou je dan aan vast? Dan hou je vast aan het geloof dat God zijn werk zal doen voor ons. Maar wat zie je daar nu van? En nu zijn we dus als kleine baby's heel hard aan het zuigen, aan het proberen om in leven te blijven en ons te voeden aan wat God ons geeft. Dat is levensnoodzaak. Om staande te blijven, moeten we nu dus heel hard die voeding inslaan. En dan blijven we staande totdat de redding over ons geopenbaard wordt. We hebben hier dus niet een kindje in beeld waarbij we kijken van hoe zal zij of hij er over 40 jaar uit zien. Het is een kindje waarvan het de vraag is, zal het het eerste levensjaar halen? Ja, om dat te bereiken moet je drinken. Het is levensnoodzaak. Groei is hier dus niet een manier om zelf vooruit te komen als individu of als gemeente. Zo van, ik zit nu al 30 jaar in de kerk en ik ben wel weer toe aan wat groei. Het kan nodig zijn, maar dat is ook een relatief luxe manier, een luxe situatie van groei. Hier is de kwestie, erop of eronder? Hou ik het vol? Dus, waarom groeien? Dat is mijn eerste vraag. Het is levensnoodzaak en tegelijkertijd, het is ook instinctief. Te midden van allerlei gevaren groeien we toe naar de redding. En de redding die God over ons brengt. En ondertussen houden wij ons vast aan wat God ons geeft. Dat is die zuivere, onvervalste melk. Dat is mijn tweede punt. Hoe groeien we? De Nieuwe Bijbelvertaling die zegt, door de zuivere melk van het woord. Daar heb ik even twee opmerkingen bij. Niet alle vertalingen die zeggen het zo, zuivere melk van het woord. Er zijn ook vertalingen die zeggen de zuivere redelijke melk of de zuivere geestelijke melk. Waar gaat het over? Petrus bedoelt zoiets als een niet letterlijke melk. Melk als een verwijzing naar iets anders, als een metafoor. De Nieuwe Bijbelvertaling die vult voor ons het plaatje alvast in. Dat is makkelijk, maar tegelijk ook minder spannend. De melk van het woord. Dat is natuurlijk een prima boodschap. Lees je Bijbel, bid elke dag dat je groeien mag. Maar ik hou het liever open. Geestelijke melk. Of omschrijvend, wat God ons geeft om te groeien. Verlang daarnaar. Alles wat God ons aangeeft. En wat is dat dan? Uiteindelijk geeft Hij zichzelf. Volgens mij gaat het daarover als je doorleest vanuit vers 2 naar vers 3. U heeft geproefd, ondervonden, geproefd. Je proeft het, hoe goed de Heer is. Het is niet maar iets wat je van God krijgt. Je proeft hoe goed Hij zelf is. Zoals een pasgeboren kind, zoals ik me voorstel, niet in de gaten heeft dat hij melk drinkt, maar dat je bij mama bent. Waarom verlangt zo'n kindje naar melk? Omdat het heeft geproefd. Waarom blijft de gelovige verlangen naar die melk? Omdat hij heeft geproefd hoe goed de Heer is. En ten diepste is dat hier de Heer Jezus. Er zit ook een woordspeling in, vers 3. Omdat u geproefd heeft dat de Heer Christus is, goed is, aangenaam, smaakvol. Maar Christus is maar een kleine stap naar Christus. Omdat je geproefd hebt dat de Heer Christus goed is. Dus Jezus Christus en alles wat God ons in hem geeft, daar mogen we naar verlangen, naar meer daarvan. Nog een opmerking bij de vertaling. Daardoor groeien. Je zou ook kunnen vertalen in hem of daarin groeien. Dat is ook weer zo'n hint dat het wel eens over Jezus zou kunnen gaan. Want vaak als je in de Bijbel leest over in hem zijn, in hem groeien, dan gaat het over Jezus. Dus daardoor groeit u of in hem groeit u, in Jezus groeien. Waardoor groeien? Door in Jezus te zijn. Goed, als we even uitzoomen van die woorden naar het geheel van vers 1 tot en met 3. Wat zien we dan? Vers 1, een oproep, doe uit wat slecht is. Dat is een oproep die je veel vaker in de Bijbel tegenkomt. Leg de oude jas af, leg je oude leven af. Waarom? Dus vers 3, je hebt geproefd hoe goed de Heer is. Dat is de motivatie. En hoe gaat dat in de praktijk? Je zou verwachten in vers 2, nou doe dan de nieuwe jas aan. Maar Petrus gebruikt een ander beeld, niet het beeld van de jas, maar het beeld van een kind. Hoe doe je het nieuwe leven aan? Hoe groei je? Hoe vernieuw je? Nou, verlang naar de zuivere geestelijke melk. De melk die God geeft. En daarmee gaat Petrus een stap dieper. Groeien als christen is niet een kwestie van alleen maar gedragsverandering. Doe je oude jas uit, doe je nieuwe jas aan. Christen zijn komt op uit de ervaring van Gods goedheid, van zijn liefde en genade. Als je zo Gods goedheid hebt gesmaakt, geproefd, dan is het natuurlijk dat je verlangt om hem te ontvangen, steeds weer. En dan gaat die groei, bij wijze van spreken, vanzelf. Dat staat dan niet op zich centraal. Misschien merk je het ook niet eens, misschien wel. Wat centraal staat is, je proeft wie hij is steeds weer. En dan komt die groei vanzelf. Ik geloof dat dit het bezig zijn met groei kan bevrijden van een stuk krampachtigheid. groeien is je laven aan Christus. Aan wat hij geeft en wie hij is. Naar aanleiding van deze tekst wordt Jezus wel eens voorgesteld als een moeder aan wie wij ons mogen laven. Psalm 131, als een kind op de arm van zijn moeder, zo is mijn ziel in mij. Zo mogen we groeien in de armen van God. Goed, ik maak nu even de balans op. We hebben naar de tekst wat beter gekeken. Nu kom ik weer even terug naar het begin. Ik begon met een schets van hoe onze cultuur volgens mij in elkaar zit, met een stuk dynamiek. Wat betekent die dynamiek in onze cultuur nou voor groei? Groeien is in deze maatschappij volgens mij dat je jezelf bezig bent te verwerkelijken. Op basis van je eigen capaciteiten moet je groeien. En daarbij probeer je je eigen doelen te halen. Die bepalen of jij succesvol bent in je leven. Dat legt de lat dus behoorlijk hoog voor heel veel mensen. En dan spiegelen we dat met 1 Petrus 2 en dan zie je een heel ander beeld. Niet mensen die zichzelf moeten verwerkelijken, die hun eigen doelen moeten halen en kunnen zeggen, nou daar sta ik over 10 jaar, daar wil ik staan. Dan zien we mensen die baby blijven, die in de armen van hun moeder liggen en zich laven aan wat God geeft. En ze hebben wel doelen in hun leven, alleen dat doel is de redding. En die komt, die wordt over hun geopenbaard en ja, daar ben je eigenlijk alleen maar toeschouwer. Dat maakt deze woorden volgens mij heel actueel. Tegelijkertijd ook heel vreemd. Petrus schrijft aan vreemdelingen. Jullie zijn vreemdelingen met deze boodschap. En deze tekst daagt ons uit om ook als vreemdelingen te leven. Om op een andere manier om te gaan met groei dus. Dat wil ik samenvatten in 3 punten tot slot. Hoe kunnen we op een andere manier denken en omgaan met groei? Eerste punt is, zie jezelf vooral als baby. Baby zijn is voor een christen niet een opstapje voor het echte werk, wat nog komen moet. Maar het is juist het echte christen zijn, zegt Jezus ook. Word, wees als kinderen. Zie jezelf vooral als baby. Dat staat heel erg haaks op onze cultuur van mondigheid. We mogen mondig zijn, dat is een voorrecht, dat is fijn, maar je moet het ook zijn. Je moet ook zelf alles beslissen en zelf alles uitvinden in het leven. En dan zien we hier opeens onszelf als baby's, zuigelingen, die niet zelf verantwoordelijk zijn voor hun succes of falen, maar die zich mogen laten verzorgen in de armen van moeder. Christen zijn is zuigeling zijn, kind zijn. Misschien is dat een boodschap die niet helemaal van deze tijd is, want we mogen onszelf toch niet pamperen. Maar het is toch ook heerlijk om dit te horen af en toe. Dat we bij God geborgen zijn, als een kind bij zijn moeder. Zie jezelf vooral als baby, dat is het eerste. Tweede is, laten we niet al te concreet voor onszelf het plaatje invullen wat die groei moet zijn. Denk niet al te concreet na over hoe we de groei kunnen bereiken en hoe we die waarnemen. Als het zo is dat we dus als christen baby zijn en blijven, dan kan het maar zo zijn dat we van die groei helemaal niet zoveel zien in ons leven. Het zou zelfs kunnen dat geloofsgroei voor het oog stilstand is. En volgens zo'n mooi gezegde, stilstand is achteruitgang volgens de normen van onze cultuur. Maar het resultaat van de groei is de redding en die komt, die wordt over ons geopenbaard. Misschien zie je daar nu helemaal niks van. Het valt me wel op dat het veel vaker gebeurt in de Bijbel. Als je bijvoorbeeld kijkt naar de gelijkenissen van Jezus over het zaad in de akker, dan zie je dat het zaad wordt gezaaid, dat is het begin. Dat is heel belangrijk. En dan gaat het opeens heel snel naar het resultaat. Ja, het zaad komt op en geeft vrucht. Of het komt op en verdort. Maar wat er nou tussen gebeurt, die hele lange periode van dat er een halm groeit, en dat er gaat maanden overheen voordat die vrucht er is, daar gaat het helemaal niet over. Het gaat over het begin en over het eind. En dat is wel zo'n wonderlijk grote oogst, dat moet wel van God zijn. Dus daarvan leren we volgens mij dat we niet te veel hoeven te focussen op die tijd ertussen. Wat we dan van concrete groei kunnen waarnemen in ons leven. Het gaat over het begin, dat is het begin van God. Wat God doet en het einde, dat is ook in Gods handen. Wat ik ervan leer, wat wij ervan kunnen leren is, laten we onszelf en laten we elkaar niet te snel de maat nemen als het gaat over geloofsgroei. Bij geloofsgroei kun je geen concreet meetbare doelen formuleren. De clue is, onze groei is verborgen in God, zoals het in 1 Petrus 1 staat. We worden door de kracht van God bewaard in geloof. God bewaart ons, zorgt voor ons en Hij zal het ons duidelijk maken. Neem elkaar dus niet de maat, neem jezelf ook vooral niet de maat als het gaat om geloofsgroei. Laatste punt is een oproep om gericht te zijn op de middelen die God geeft tot groei. We hoeven zelf niet te gaan meten, groei ik wel genoeg of wat moet ik bereiken? Daar zorgt God voor. Waar we wel op gericht moeten zijn, is de middelen die God geeft. Dat is ook als iets tegendraads ten opzichte van onze cultuur. Wij denken, het gaat niet om het spel, maar om de knikkers. Maar in het geloof zijn de knikkers in Gods handen en gaat het juist wel om het spel. Hoe leef je? De tekst heeft een hele praktische spits. Ontdoe je van wat slecht is. Maak verschil in deze samenleving door compromisloos goed en betrouwbaar te zijn. Zo maak je als een vreemdeling een statement in een omgeving die je vijandig gezind is misschien. Door compromisloze goedheid, omdat je geproefd hebt dat de Heer goed is. En leg alle onzuiverheid en bedrog af, omdat je de zuivere melk kent. Dat is heel praktisch hoe je in dit leven je open kunt stellen voor groei. Door gewoon werk te maken van een leven met God. En verlang dan naar die melk. Grijp alle middelen aan die God je geeft. Ik heb net gezegd, melk is alles wat God je geeft. Ten diepste wat Hij zichzelf geeft in Jezus Christus. Maar het wordt natuurlijk op een heleboel manieren ook praktisch in dit leven. Het kan ook gaan over de melk van het woord. Dus die vertaling van de NBV is zo gek nog niet. Ontvang zijn geest. Zijn geest wil in ons werken. Ontvang zijn woord. Ontvang zijn gemeente. Ontvang het avondmaal. Al die manieren, verlang daarnaar. Blijf daarnaar verlangen. Doe dat steeds weer. En dan zal God zorgen voor de groei in ons leven. Gebruik alle voeding die Hij geeft. En Hij geeft in ons leven groei. Amen. We gaan nu met elkaar zingen. Laat me in u blijven groeien en bloeien. Gezang 78, vers 1 en 4. Samen danken en bidden. Heere God, u bent de God van ons heil. U bent de God van onze redding. En dat bent u niet maar voor een deel. Voor het eerste begin of het laatste stukje. U bent dat niet in part-time. Af en toe wel en af en toe niet. Dat wij een stukje zouden moeten bijdragen of af en toe voor onszelf moeten zorgen. U bent dat volledig en altijd. Heel ons heil, heel ons leven, heel ons diepste geluk is in uw handen. En u wilt het ons om niet allemaal geven. Heer, we hadden het vandaag over groei. En we hebben nagedacht over de groei in ons leven. Heel veel mensen zijn bezig met groei. Heel veel mensen, ook uit onze gemeente, werken in organisaties die groeien, ontwikkelen. Jongeren gaan naar scholen waar het onderwijs steeds in ontwikkeling is. En wij moeten daar allemaal in mee. En we vragen van onszelf en we vragen van elkaar dat we ook blijven groeien en ontwikkelen. En sommigen gaat dat heel goed af. Je ziet ook mensen erop afknappen die niet meer mee kunnen met de wagen die steeds maar voortdendert. Heer, wat heerlijk dat we dan mogen lezen en dat beeld mogen voor ons mogen zien en op ons eigen leven mogen toepassen, dat we mogen zijn als kleine kinderen. Dat we mogen rusten bij u. In deze tijd durven we misschien dat beeld niet eens meer zo onbekommerd op onszelf toe te passen, want je moet toch ook groeien als gelovige. Er moet zoveel gebeuren, ook in de kerk. Geef dat we niet weg willen groeien van dat beeld, van onszelf als kinderen in uw armen, uw vaderarmen. Geef ons geloof en moed om de groei ook echt in uw handen te laten. Om ons heil in uw handen te laten. Want daar is het veilig. En geef ons vooral dat we voor ons persoonlijk en ook samen als christenen ons vooral richten op de dingen die u ons geeft. Uw woord, Jezus Christus. Dat u zelf in ons leven aan het werk kunt, dat u zelf groei kunt geven in ons, door uw Heilige Geest. Help ons ook om in de komende week te leven zoals het beeld opkomt, als kinderen van u, te midden van deze wereld waar zoveel bedrog is, waar zoveel kwaad gebeurt, waar zoveel onrecht is. Het gaat niet buiten ons om, maar geef ons genade om verschil te maken, goed te doen, lief te hebben, trouw te zijn. Help ons daarbij in de komende week, ons werk, ook als we geen vaste werkomgeving hebben, bij studie of andere dingen, mogen we leven, Heer, als kinderen van u. Dank u wel dat we deze dienst van u ontvingen. Wat niet goed was, wilt u het vergeven. En laat alles het eindresultaat van deze dienst mogen zijn, dat u geprezen wordt door ons, uw gemeente. Vader, we prijzen u om uw roeping, dat we uw kinderen mogen zijn. Jezus Christus, we prijzen u dat we mogen proeven dat u goed bent. En u, Heere Heilige Geest, u prijzen wij omdat u dat mogelijk maakt en in ons leven bent. Amen. Het is nu gelegenheid om u en jouw gaven te geven in de collecte. Laten we daarna samen als afsluiting ons geloof zingend belijden. staan als gezegende mensen in de vrede van onze God. De genade van de Heer Jezus Christus en de liefde van God en de eenheid van de Heilige Geest zijn met u en jullie allen. Amen.